Laten we vanavond het volgende stukje lezen uit Hebreeën. Hebreeën 12. Hebreeën 12 en dan lezen we vers 18 tot en met 29. Hebreeën 12, vers 18, daar staat, want gij zijt niet genaderd tot een tastbaar en brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot het geklank van een bazuin en tot het geluid van een stem, bij het horen waarvan zij verzochten dat niet verder tot hen gesproken werd, want zij konden dit bevel niet dragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het worden gestenigd. En zo ontzaglijk was het verschijnsel dat Mozes zeide, ik ben enkel vrezen en beving. Maar gij zijt genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot tienduizendtallen van engelen, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, en tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Zie dan toe dat gij hem die spreekt niet afwijst, want als genen niet ontkomen zijn toen zij hem afwezen, die zijn godspraak op de aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van hem die uit de hemelen spreekt. Toen heeft hij zijn stem de aarde doen wankelen. Doch thans heeft hij een belofte gegeven, zeggende, nog eenmaal zal ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit nog eenmaal doelt op een verandering van wankele dingen, als van iets dat slechts geschapen is, op dat blijven wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren en op een hem welbehagelijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. Tot zover dit gedeelte uit het woord van God. In de Hebreeënbrief, ik heb u dat al een aantal keren verteld, probeert de schrijver van de Hebreeënbrief aan te geven het verschil tussen het oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond wat gesloten werd op de berg Sinaï, en het nieuwe verbond waarover de Heer Jezus spreekt bij het avondmaal, dit is het teken van het nieuwe verbond. Het oude verbond heeft te maken met de berg Sinaï en daar gaan de eerste verzen over. Een tastbaar vuur, brandend, donkerheid, duisternis, stormwind, een klank van een bazuin. Er staat zelfs in dat stukje, u kunt het lezen, dat de hele berg sidderde, beefde. Er waren aardbevingen. Mensen waren ontzettend bang om in de buurt van de berg te komen. En ze zeiden, Mozes, spreek jij alsjeblieft met God voor ons, want wij durven niet. De berg mocht zelfs niet aangeraakt worden, zelfs niet in de buurt van de berg mochten de mensen komen. Zo heilig en zo ontzaglijk was eigenlijk de verschijning van de Heer. Een prachtige zin van Andrew Murray, die zegt op een gegeven moment hierover, in het Nieuwe Testament, het nieuwe verbond, wordt de heiligheid van God niet minder. Dat denken sommige mensen wel eens. Maar de heiligheid van God in het Nieuwe Testament is nog net zo. Maar de heiligheid van God wordt in het Nieuwe Testament overstraald door de genade van God. Dat betekent dat die heiligheid van God is nog net zo. Want God is onveranderlijk. En vergeet het alsjeblieft niet, God is de onveranderlijke. En hoe hij zich daar openbaarde, zo ontzagwekkend, zo is God nog steeds. God is nog precies dezelfde. Maar goed, zijn heiligheid wordt als het ware overstraald door de genade van God. Wat je wel heel duidelijk ziet, dat is dat God zich in het oude verbond, en dat is ook direct hetgeen wat je hier ziet, veel meer op een tastbare, zichtbare manier openbaarde. En soms zeggen we wel eens van, oh, dat was in die tijd veel makkelijker om te geloven. Toen hebben ze de wonderen gezien in Egypte. Ze hebben gezien hoe het water uit de rots kwam. Ze hebben elke morgen opnieuw gezien hoe het brood uit de hemel kwam. Nou, dat was tenminste makkelijk om te geloven. Dat denken wij vaak. Het is veel makkelijker om te geloven als je het ziet. Is het werkelijk zo? Nou, als je kijkt naar het volk van Israël, was het nou zo'n gelovig volk? Het was een heel ongelovig volk. Zo ongelovig zelfs dat de meeste mensen in de woestijn bleven steken. En niet eens aangekomen zijn in het land Kanaan. Dus dat is een fabeltje wanneer mensen zeggen, ach, het is veel makkelijker te geloven als je het ziet. En dat zie je nog heel vaak in bepaalde kringen, dat mensen die alleen maar gaan geloven omdat ze grote wonderen en tekenen zien. En als er een poosje geen wonderen en tekenen zien, dan is hun geloof ook weer weg. Ongeloof blijft eigenlijk zoeken naar tekenen en wonderen. En geloof ziet alleen op Jezus. Zonder, zoals de Jezus tegen Thomas zegt, zalig zij die niet gezien hebben en nochtans geloven. En ons geloof berust niet op het tastbare, op het zichtbare, maar op het woord van God. En op dat wat hij ons beloofd heeft. Nou, we zien hier twee dingen. We zien hier de berg Sinaï. En we zien hier een andere berg, die wordt in vers 22 genoemd. We zien hier ook de berg Sion. Nou, en wat is dan het verschil tussen de berg Sinaï en de berg Sion? Galaten 4, die geeft ons daar een heel mooi illustratie van. En misschien is het goed om dat stukje even met elkaar op te slaan. Galaten 4, vers 21 tot en met 26. Galaten 4, vers 21, daar staat, zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had. Nee, wacht hoor. Dat Abraham twee zonen had. Eén bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt. Doch die van de vrije door de belofte ontvangen. Dit is iets waarin een diepere zin ligt. Want die zijn twee bedelingen. De een van de berg Sinaï, die slaven baart. Dit is Hagar. En het woord Hagar betekent de berg Sinaï in het Arabië. In Arabië. Het staat op één lijn met het tegenwoordig Jeruzalem, want het is met zijn kinderen in slavernij. Maar het hemels Jeruzalem is vrij. En dat is onze moeder. Nou, dat is eigenlijk heel, heel mooi, die twee dingen. U heeft waarschijnlijk allemaal wel eens de term gehoord van de bedelingenleer. Nou, de bedelingenleer gaat ervan uit dat er vanaf de schepping tot de wederkomst van Christus een aantal tijdsperioden zijn, waarin God natuurlijk dezelfde is, maar niet zich op dezelfde manier openbaart aan de mensen. God kiest ervoor, en dan heb je bijvoorbeeld een hele bekende periode, is de tijd van de wet. En dan na de tijd van de wet komt de tijd van de genade. Hè? Waarin God zijn genade openbaart. Nou, en zo zijn er meerdere perioden. En hier staat heel duidelijk in vers 24 van Galaten 4, dit zijn twee bedelingen, twee tijdsperioden, waarin God natuurlijk dezelfde is, maar waarin God zich op een andere manier openbaart aan de mens en met de mens bezig is. God is op een hele andere manier met de mens bezig nu dan in het Oude Testament met het volk van Israël. Dat is een andere tijdsperiode. Nou, hier zie je duidelijk verschil. Er wordt hier gesproken over twee bedelingen. Het oude verbond en het nieuwe verbond. Er wordt over twee zonen gesproken. Ismaël, de zoon die uit het vlees verwekt is. En het vlees betekent, je moet het allemaal zelf doen. En daar gaat de wet van uit. Ja, de tijd van de wet is, gij zult, je moet die wet volbrengen. En Isaac. En Isaac is de zoon van de belofte. Wij leven niet onder de wet, maar wij leven vanuit de belofte, vanuit de genade. Je hebt hier het zelf doen en je hebt hier de belofte. Je hebt het vlees en je hebt de geest. Je hebt hier in het stukje de slavin, slavernij. En je hebt hier in het stukje in Galaten 4 de kinderen van de vrije. Zie je die tweedeling? Nou, Paulus probeert duidelijk te maken dat, ja, dat in Christus een hele nieuwe tijd gekomen is. Een nieuw verbond. En nou, juist die christenen in Jeruzalem, die uit het Jodendom tot geloof gekomen waren, die hadden de neiging om weer terug te keren naar dat oude verbond. En Paulus zegt, moet je niet doen. Er is een nieuw verbond. Als je terugkeert naar het oude verbond, dan kom je weer terug onder de wet. Dan moet je het allemaal zelf doen. En dan word je niet vrij, maar dan word je slaaf. Nou, dat is hetgeen wat Paulus hier ons duidelijk wil maken in Hebreeën 12. Het hemels Jeruzalem, staat er, is onze moeder. Is eigenlijk de bron waarvanuit wij leven, is ons beeld. En nou staan er in dit stukje 7 kenmerken van dat nieuwe leven, van dat nieuwe verbond, het nieuwe wat naar ons toegekomen is. En deze 7 kenmerken zullen we heel kort na elkaar, ja, eigenlijk eventjes opnoemen. Er staat 7 keer dat wij genaderd zijn tot. Staat zo mooi in de Efezebrief. U kent misschien wel het vers wel, dat wij die eertijds veraf waren, door de Heer Jezus dichtbij gebracht zijn. We zijn nader bijgebracht. Nou, we zijn genaderd tot. Laten we ze even opsommen. Het begint in vers 23. Daar staat, wij zijn genaderd tot de berg, niet Sinaï, maar tot de berg Sion. De genade van God. Tot de stad van de levende God. En dan staat het niet het aardse Jeruzalem, maar het hemels Jeruzalem. Wij zijn genaderd, wij zijn als het ware één geworden. We horen bij dat hemels Jeruzalem. Er is een aards volk, het Joodse volk, wat bij de aardse Jeruzalem hoort. We hebben ook een aardse roeping. Maar wij hebben een hemels Jeruzalem. En wij horen bij dat hemelse Jeruzalem. Wat wordt er eigenlijk met die stad bedoeld? Hoe bedoelt Paulus dat dan? Dat wij genaderd zijn, dat wij ons deel hebben in die stad. Nou, dan kan het niet anders dan dat we eventjes het laatste Bijbelboek opslaan. Want daar wordt ook over dat hemelse Jeruzalem gesproken. Hier staat heel duidelijk de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem. En wij weten dat straks die stad van de levende God ook naar beneden zal komen, op aarde. Ik heb u al een klein beetje verteld afgelopen zondagavond over dat koninkrijk van God met betrekking tot Israël. En toen heb ik ook verteld, maar de gemeente speelt daar ook een hele belangrijke rol in. Op het moment dat het koninkrijk van God naar beneden komt hier op deze aarde, dan komt de gemeente ook naar beneden. Als de koning naar de aarde komt, dan komt de gemeente ook naar de aarde. En de koning die woont dan eigenlijk in een prachtige stad. Nou, en die stad, die wordt beschreven in Openbaring 21. Openbaring 21, vers 1, 2 en 3. Daar staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij en de zee was niet meer. En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor een man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. En als je dan iets verder kijkt in vers 9 van Openbaring 21. En er kwam een van de zeven engelen met de zeven schalen die vol waren van de laatste zeven plagen. En hij sprak tot mij zeggende, kom hier, ik zal u tonen de bruid, de vrouw van het lam. En hij voerde mij weg in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God. En zij had de heerlijkheid Gods en haar glans geleek op een zeer kostbaar gesteente. Nou, en dan gaat het helemaal verder. Die stad, als je daarover leest, dan is het een heerlijke stad, een glinsterende, schitterende stad, zonder vlek of rimpel. En als je Efeze erover leest, dan staat er dat de gemeente gebouwd wordt tot een woonstede van God in de geest. Weet u dat wij als gemeente de plaats zijn waar God woont? Als gemeente zijn we de woonstede van God in de geest. En als de gemeente compleet is, volmaakt is, en als bruid van Christus, als bruid van het Lam, volmaakt is, dan zal God in deze bruid, Jezus Christus, ze zullen in die woonsteden naar beneden komen en zichtbaar worden. En dan zijn we als het ware, je kunt je dat niet voorstellen met je gedachten, maar dan zijn we als gemeente de bruid, maar tegelijkertijd de woonsteden van God in de geest. Zo staat er ook in de Timotheusbrief dat hij in de gemeente verheerlijkt zal worden. In de gemeente groot gemaakt zal worden. En nou, op zo'n heerlijke manier zal Christus straks naar beneden komen in de gemeente. En wat is het geweldig, broeders en zusters, dat wij in dat nieuwe verbond door Jezus Christus deel hebben, nader gebracht zijn tot die stad. Dat daar onze toekomst ligt. Niet in het aardse Jeruzalem, maar in het hemelse Jeruzalem. De stad van de levende God. En dat wij God mogen vertegenwoordigen hier op deze aarde. Dat God met ons op deze aarde komt. Dat is het eerste wat hier duidelijk naar voren komt. Het tweede, dat is, wij zijn genaderd. Dan staat er in vers 23 tot, als we weer even teruggaan naar Hebreeën 12. Daar staat, tot 10.000 tallen van engelen. Nou, we weten dat wel, dat er heel veel engelen zijn. Heel veel engelen. En hier staat dat wij genaderd zijn tot 10.000 tallen van engelen. Wat heb je daar dan aan? Nou, we weten dat engelen soms wel eens heel zichtbaar of duidelijk wel eens aanwezig zijn als God dat goed vindt, als het nodig is. Over engelen, misschien twee versen erover lezen. Wat moeten we ons van voorstellen? Wat engelen doen in ons leven? Twee teksten in Hebreeën 1 vers 14. Daar worden engelen als volgt beschreven. Hebreeën 1 vers 14. Daar staat over de engelen. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Engelen die zijn uitgezonden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Met andere woorden, ze zijn er voor ons. God die heeft ze ons ter beschikking gesteld en ze willen ons helpen, ze willen ons beschermen. De engel des Heren legert zich rondom wie hem vrezen. We lezen wel eens van kleine kinderen waarvan we weten hun engelen verschijnen voortdurend voor het aangezicht van God. We lezen het over Jacob, dat de engelen Gods, die gingen op en neer, hè? Voor hem. Ze ze gingen naar boven en ze kwamen naar beneden. En engelen die zijn door God uitgezonden. En ja, dat is toch iets wat geweldig is, dat wij genaderd zijn, niet tot allemaal demonen, tot gevallen engelen, maar tot de engelen van God, die God voor ons heeft. En daar staat er zelfs in de Petersbrief dat de engelen begeren zelfs een blik te slaan in het heil wat wij zullen erven. Wat een geweldig iets is dat, om te mogen weten dat er engelen zijn die ons beschermen. Engelen zijn die God gestuurd heeft ook ten dienste van ons. We zijn genaderd tot engelen die over ons waken. Nou, het derde wat hier naar voren komt, dat is, we zijn genaderd, dat staat er in vers 23 iets verderop, tot een feestelijke, plechtige vergadering van eerstgeborenen. Dat is het derde waartoe wij genaderd zijn. Nou, een feestelijke, plechtige vergadering van eerstgeborenen. Ik vind het altijd zo magnifiek, zo mooi. Als gemeente mogen we daar ook een afstraling van zijn, mogen we dat ook laten zien op de aarde om ons heen. En dat zijn twee woorden die bij elkaar horen. Als gemeente mogen we feestelijk zijn. Het mag een feest zijn. Ja, toch? Er staat in de Korintherbrief, laten we feest vieren. Want ook ons paaslam is geslacht. Elke samenkomst mag op zichzelf een groot feest zijn. Maar tegelijkertijd ook plechtig. Want God is een God van eerbied. Ja? God is een God van ontzag. En sommige gemeenten die gaan over en die hebben alleen maar oog voor het moet feest zijn. En die vergeten de plechtigheid. En andere gemeenten die denken alleen maar aan de plechtigheid. En het is zo helemaal zonder feest. Zo dood als men kan. En dat is juist zo mooi, die balans. Feestelijk en plechtig. En ja, het is een feestelijke vergadering. Er staat dat er feest is in de hemel voor iedereen die zich bekeert. Blijdschap in de hemel. Laten we feest vieren, zegt drie keer in Lucas 15. Als er een verloren penning gevonden is, als er een verloren schaap gevonden is en als er een verloren zoon gevonden is. Laten we feest vieren. Mensen, en dat feest, ja, eigenlijk zou je kunnen zeggen, wat zal het een geweldig feest zijn als we straks bij de Heer in de hemel zijn. Wat een feest. Een feest waar nooit meer een eind aan komt. Wat een geweldig iets. Een feestelijke, plechtige vergadering. Het woordje vergadering. Dat woord wordt bijvoorbeeld gebruikt in Handelingen 15. Dan God van meet aan erop bedacht geweest is. Een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaren. Te vergaderen. Vergaderen betekent net als het ware je netten uitgooien in het water en vissen vangen. Ja? Vergaderen, trekken uit deze wereld, losmaken van deze wereld, bijeenbrengen bij Christus. Nog één ding die ik hierover wil zeggen. Het is een feestelijke plechtige vergadering van eerstgeborenen. Nou, eerstgeborenen zijn erfgenamen, daar hebben we het de vorige keer ook over gehad in verband met Esau. Eerstgeborenen zijn erfgenamen. Weet u dat wij bestemd zijn om erfgenaam te zijn van de schepping die God gemaakt heeft? En daarin komt God tot zijn uiteindelijk doel met de mens. Wij zijn genaderd tot een feestelijke plechtige vergadering van eerstgeborenen om straks, als God in heerlijkheid terugkomt, als eerstgeboren over zijn schepping te mogen heersen. En zoals God het bedoeld heeft met de eerste mens. Het vierde wat daar staat. We zijn dus genaderd tot de berg Sion. We zijn genaderd tot de 10.000-tallen engelen. Ten derde, we zijn genaderd tot deze feestelijke plechtige vergadering van eerstgeborenen, waar we deel uit van mogen maken. Ten vierde, we zijn genaderd in vers 23, het laatste stukje, tot God de rechter. God de rechter. Wij zijn genaderd tot God de rechter. Niemand kon ons in contact brengen met God. Maar het is geweldig dat wij genaderd zijn tot God de rechter. En ik vind het zo'n mooie titel, God de rechter. Je zou kunnen zeggen, God staat, er staat zo mooi, God de rechter over allen. Dat betekent dat wij iemand mogen kennen, dat wij God mogen kennen die over alles staat. En die eens zal afrekenen met alle ongerechtigheid. Die als het ware alle dingen in zijn handen heeft. Die ook de raad in zijn handen heeft. God de Vader die recht en zijn recht en zijn raad boven alle mensen, al het geweld staat. Nou, daartoe zijn wij genaderd, de rechter over allen. En dan als vijfde staat er, we zijn genaderd tot de geesten der rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Wat is dat nou? We zijn genaderd tot de geesten. De geesten van de rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben. Deze geesten die in de hemel zijn, want het gaat heel duidelijk over iets wat zich in de hemel wat daar plaatsvindt. Deze geesten die in de hemel zijn, dat zijn degenen die in Christus bij de Heer zijn. Ze zijn daar, maar ze hebben nog geen lichaam. Ze zijn nog geestelijk bij de Heer. Nog geen lichaam. Nou, met andere woorden, zelfs als hier een geliefde van ons sterft, en ja, wij zeggen dan nou eens bij de Heer, dat betekent dat wij in Christus nog steeds genaderd zijn door deze mensen, want niets zal ons scheiden van elkaar. Ja, fysiek zijn we van elkaar gescheiden, maar geestelijk horen we nog net zo goed bij elkaar. Weet u dat ik bij dezelfde gemeente behoor als waar Petrus bij behoort heeft? Hoewel Petrus al 2000 jaar bijna dood is. Of waar, noem maar op, geliefden van u. Die zijn hier niet meer. Het zijn de geesten der rechtvaardigen die bij de Heer in de hemel zijn. Nog geen lichaam hebben ze. Maar wij zijn genaderd tot hen. Wij horen ook bij hen. Het is één gemeente. Genade tot hen. En weet wat ik dan heel mooi vind? Dan staat er, en de geesten, de rechtvaardigen, en dan staat er, die de volleinding bereikt hebben. Nou, een hele eenvoudige vraag. Wanneer bereik je nou je volleinding? Wanneer bereik je nou echt het doel in je leven? Ja, het klinkt misschien heel gek, maar als ons leven hier voorbij is, dan zijn we er. Dat is het doel. En dat is hetgeen waar Paulus het ook over heeft. Ja, ik verlang ernaar om bij de Heer Jezus te zijn. Nou, laten we dat alsjeblieft nooit vergeten. We voleindigen ons doel pas als we bij Christus zijn. En dat staat hier zo mooi, die de voleinding bereikt hebben. Nou, mensen die het leger des heils, die zeggen, nou, als iemand ontslaapt, nou, ze zijn bevorderd tot heerlijkheid. Dat is een hele bekende term. En wij kunnen wel eens zeggen, nou, hij heeft de voleinding bereikt. Of zij heeft de voleinding bereikt. Eindelijk. Ze is er. Hij is er. Ja, daar waar we eigenlijk allemaal naar verlangen. Voleinding heeft ook te maken met het verlangen in zijn vervulling gegaan. Nou, snap ik wel. We zitten hier echt allemaal niet te verlangen van, nou wil ik nou wel eens een keertje dood of zo. Of sterven. Paulus die zegt, ik word eigenlijk tussen twee werelden ingetrokken. Hè? Het ene wil ik, het andere wil ik ook. Maar vergeet het niet. De voleinding bereiken we pas als dit leven hier op aarde voorbij is. En we bij de Heer zijn. En dan komt er iets, iets wat natuurlijk niet gemist kan worden in dit rijtje. Want dan staat er in het 24e vers, en wij zijn genade tot Jezus. Jezus de middelaar, wat een mooie muziek is, hè? Wie speelt er zo'n mooi muziekje? Nou, oké, goed. Nou, dat was even feestvieren. Er staat dat wij genaderd zijn tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond. En dat is zo mooi dat het hier staat. Wij zijn niet tot Mozes gekomen, want Mozes was ook de middelaar van het oude verbond. Mozes, je moet het voor jezelf eens lezen hoe vaak Mozes op en neer gelopen is. Naar de top van de berg en dan weer naar beneden en weer terug. En weer. Nou, Mozes die heeft een hele goede conditie gehad hoor. Maar Mozes stond er steeds tussenin, tussen God en het volk. En wat heeft het opgeleverd? Ja, eigenlijk wel een verbond, maar een oud verbond. Waardoor mensen niet echt die vrijheid ervaren heeft. En hier staat, wij zijn genaderd tot Jezus, de grote Mozes. Een middelaar van het nieuwe verbond. En alleen door Jezus worden we eigenlijk één in dat nieuwe verbond. En dan het laatste in vers 24. En wij zijn genaderd tot het bloed der besprenging, dat krachtiger spreekt dan Abel. Dat bloed der besprenging, daar staat niet dat bloed wat eens gevloeid heeft, maar dat bloed der besprenging, dat is iets wat eigenlijk blijvend is, wat nog steeds actueel is, wat nog steeds, dus. Er zijn theologen die zeggen, ach, dat bloed dat is al lang opgedroogd. Dat bloed dat is in dat zand gevallen en dat heeft totaal geen waarde meer. Nou, vanavond wil ik zeggen, dat bloed van Christus is het bloed der besprenging. En dat bloed dat heeft nog precies dezelfde waarde als vanaf het moment dat de eerste spijker in de hand van Jezus geslagen werd. Toen stroomde het bloed. En dat bloed heeft nog precies dezelfde kracht en precies dezelfde waarde als toen. Dat bloed der besprenging. En dan staat er dat bloed, dat spreekt krachtiger dan dat bloed van Abel. Kijk, als u naar het bloed van Abel kijkt, misschien wel goed om het heel even op te slaan, in Genesis, daar zien we dat Kaïn Abel doodslaat. En dan komt God naar Kaïn toe. En dan zegt God, de Heere God, in vers 10 van Genesis 4. Er staat in vers 10. En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Hoor! Het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. Wat krachtiger spreekt dan het bloed van Abel. Het bloed dat sprak krachtig van Abel. En wat riep het bloed? Ja, het bloed van Abel dat riep om oordeel. Dit moet geoordeeld worden. En het oordeel kwam. Dat bloed van Abel riep als het ware om wraak, om oordeel. Nou, en hier staat dat het bloed van de besprenging, het bloed van Christus, spreekt veel krachtiger dan Abel. Nou, er staat in Romeinen, snel zijn hun voeten om bloed te vergieten. Maar het bloed van Christus spreekt veel sterker, veel krachtiger. Dat bloed van Christus, het bloed van Abel, riep oordeel op. Maar het bloed van Christus roept vergeving op. En de vergeving in het bloed van Christus, die roep is veel krachtiger dan het bloed van Abel dat om oordeel vraagt. Nou, en dat is eigenlijk die meerwaarde van het nieuwe verbond, waarin de schrijver van de Hebreeënbrief een duidelijke scheiding wil maken tussen dat oude verbond en het nieuwe verbond. Het oude verbond wat eigenlijk nooit ons echt kan verlossen. En wat die feest en die blijdschap niet kan geven in je leven. En in het nieuwe verbond door Jezus en door zijn bloed. Ja, dat we zo genaderd zijn tot zoveel heerlijkheid. Wat je in dit leven bijna niet kunt beseffen.